Dus dat genieten als je zo die drie mannen hier dan zo ziet staan. En dan met elkaar enthousiast over Gods woord. En vorige week, we hebben donderdagochtend al gebedstijd bij ons thuis. En vorige week hadden we ook speciaal voor alle mannen in Hebron gebeden. Dat ze zich echt ook zouden gaan verbinden als broeders. En als ik dan deze drie mannen hier zo zie staan, dan denk ik. Heer, u bent aan het werk in Hebron. Ik zie het, ik voel het, je hoort het. En dat kunnen wij zelf niet organiseren. Maar dat is een beweging waar we bij mogen aansluiten. Het is ook zo mooi. En ook omdat Johannes sprak 2 weken geleden ook juist over die broederliefde. Hoe belangrijke basis dat is in de gemeente. En het is mooi als je dat ziet ontstaan. Die broederliefde, dat verlangen naar Gods woord. En we hopen dat dat echt een stroom wordt. Waar we allemaal in meegaan met elkaar. Jullie denken misschien, Rode ziet er wat moe uit. Nou, dat klopt ook. We hadden een beetje anders dan anders week. Zoals jullie weten, waarschijnlijk weten, is Arie nog aan het herstellen van een absces wat hij in de zomer gehad had. En deze week kreeg hij ineens weer veel pijnklachten. Zijn we opnieuw naar het ziekenhuis geweest. Werd hij opnieuw opgenomen en opnieuw geopereerd. Dus werd donderdag opgenomen. Werd gelukkig vrij vlot geholpen op de acute afdeling door de chirurg. En mocht de dag daarna weer naar huis. Maar dan loopt je weken wel even anders. Het kost veel energie ook voor mij, dat ziekenhuis heen en weer. En al die klusjes die Arie anders doet, die doe je het dan toch wat meer zelf. Maar goed, toch sta ik hier en ik heb er zin in om Gods woord met jullie in te duiken. Want het woord is rijk, het is prachtig. En zeker ook de eerste Petrusbrief waar we mee bezig zijn. Ik geniet er steeds enorm van om daarin te duiken. Ik ben een boekje aan het lezen over kerkgeschiedenis. Ik dacht eigenlijk, weet ik daar niet zoveel van, laat ik daar eens wat meer over lezen. Een beetje toegankelijk boekje. Kerkgeschiedenis voor iedereen, ik denk dat moet voor mij ook te begrijpen zijn. Maar ik heb het nog niet uit, maar wat me raakt in het boekje is eigenlijk dat je steeds ziet hoeveel invloed de tijdgeest heeft op de kerk. Door al die periodes heen ben je ergens bij de middeleeuwen, maar je ziet al heel snel dat bijvoorbeeld in een periode dat rijken zich uitbreiden, dat ook macht in de kerk belangrijk wordt. En dat er iemand moet opstaan van, hé, maar dat is niet het evangelie wat Jezus brengt. En zo zie je steeds iets anders eigenlijk naar boven komen, tot er weer mensen opstaan die echt de Bijbel gaan lezen en zeggen, ja, maar dat is niet wat de Bijbel zegt. En als we kijken naar onze tijdgeest, dan zien we dat in Nederland dat we heel individualistisch zijn. En dat het heel erg gaat om onszelf. En dan denken we, ja, maar dat is niet zo in de kerk. Maar toch is het goed om er alert op te zijn. Dat denken in de wereld, dat niet zomaar naar voren komt in de kerk. Soms denk ik wel eens bij kinderliedjes die we dan met de kinderen zingen. Van bijvoorbeeld, iedereen heeft een talent en je mag schitteren in Gods circus tent. Ja, nee, maar het is een kinderliedje wat we wel zingen. Hè? En dan denk ik, is dat het evangelie wat we de kinderen leren? En klopt dat echt bij de Bijbel? Of gaat het dan wel echt om het individuele kind en kijk eens hoe mooi je bent? En is dat wat Jezus ons leert? Is dat hoe Jezus in de wereld stond? Vorig jaar hadden we het jaarthema samen. Dus toen zijn we ons er heel erg bewust van geweest. Van Jezus volgen doen we samen. En dit jaar hebben we het thema Kom, volg mij. En het gevaar is dat we dat samen weer een beetje loslaten. En dat we dat kom, volg mij als een hele individuele oproep gaan ervaren. Als we niet uitkijken, dan wordt discipelschap een stukje zelfverwerkelijking in plaats van zelfverloochening. En sta je toch zelf weer centraal. Dat jij een goede discipel wordt. Dat jij groeit in je geloof. Dat jij jouw gaven kan inzetten in Gods koninkrijk. We zetten zo snel de mens centraal. Maar als we Jezus volgen, dan is het heel duidelijk. Jezus zegt, kom, volg mij, want dan word je deel van de kudde. Kom, volg mij, en je mag horen bij Gods gezin, bij Gods volk. En Herman Boonstra zei dat ook vorige week. Wij vergeten soms dat bijna al die brieven in het Nieuwe Testament, dat die niet geschreven zijn aan individuen, maar dat die geschreven zijn aan groepen mensen. En zo ook deze Petrusbrief. Zoals ik al zei, Johannes had het 2 weken geleden over die broederliefde. Nou, daar zie je ook al dat je elkaar nodig hebt. Want als volgeling van Jezus, als broederliefde zo belangrijk is, dan heb je wel broeders en zusters om je heen nodig om dat op te oefenen. Want wat is anders broederliefde? En ook dat verlangen naar Gods woord. Johannes was zo duidelijk, dat moeten we met elkaar naar verlangen. Ga niet in je eentje zitten ploeten, want je hebt leraren nodig. Je hebt mensen nodig die het kunnen toepassen. Je hebt mensen nodig die meer inzicht hebben dan jij. Je hebt elkaar daarin ook zo nodig. En ook in dit gedeelte wat we nu gaan lezen, gaat dat blijken. Ik wil graag met jullie lezen 1 Petrus 2, vers 9 tot 25. Ik lees het uit MBV 21, omdat dat goed te volgen is, denk ik, als je het hoort. Het is best een stukje, maar ga er echt even voor zitten. Want het is zo'n rijk gedeelte. Ik zal het proberen rustig voor te lezen, maar laat ook echt die rijkdom van Gods woord tot je doordringen. U bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. Geliefde broeders en zusters, u bent als vreemdelingen die ver van huis zijn. Daarom vraag ik u dringend niet toe te geven aan wereldse begeerten die uw ziel in gevaar brengen. Leid te midden van de heidenen een goed leven, opdat zij, die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. Erken, omwille van de Heer, het gezag van de overheden die door mensen zijn aangesteld. Van de keizer als hoogste autoriteit en van de gouverneurs door hem afgevaardigd om misdadigers te straffen en om te belonen wie het goede doen. God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. Handel als vrije mensen, maar ook als dienaren van God. Want u moet niet achter uw vrijheid verschuilen om u te misdragen. Houd iedereen in ere. Heb uw broeders en zusters lief. Heb ontzag voor God en eerbiedig de keizer. Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen. Niet alleen voor de goede en vriendelijke, maar ook voor de slechte. Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. Immers wanneer u slagen verdraagt die u krijgt als straf voor wangedrag, levert dat u toch geen aanzien op? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. Dat is uw roeping. Ook Christus heeft geleden omwille van u en heeft u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van hem die geen enkele zonde beging en nooit bedriegelijke taal sprak. Hij werd gehoond en hoonde zelf niet. Hij leed en dreigde niet. Hij liet het oordeel over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij heeft onze zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Eens dwaalde u als schapen, maar nu bent u naar uw herder teruggekeerd, naar hem die uw ziel behoedt. Tot zover. Aan het begin van de Petrusbrief, in 1 Petrus 1, noemt Petrus zijn lezers al vreemdelingen. Ik heb het daar in mijn eerste preek ook even over gehad, over die vreemdelingen. Maar ook hier herhaalt Petrus dat nog een keer. En als iets herhaald wordt, betekent dat dat het belangrijk is. Petrus zegt het niet voor niks. Jullie zijn vreemdelingen in de wereld. Blijkbaar is dat iets wat je goed moet onthouden. En ik denk ook dat het voor ons belangrijk is om, als het ware, te omarmen dat we vreemdeling zijn in deze wereld. Dat we beseffen dat onze identiteit in geen enkel opzicht voortkomt uit iets van deze wereld. Niet in welk land we geboren zijn, in welke plaats we wonen, in welke familie. Geen opleiding, geen baan, niet hoe je eruit ziet. Al die dingen die een identiteit bepalen in deze wereld, bepaalt niet onze identiteit. Wij zijn daar vreemd van. Onze identiteit wordt bepaald door iets heel anders. Want Petrus zegt niet alleen, je bent een vreemdeling. Maar Petrus zegt ook heel duidelijk waar je wel bij hoort. Je hoort namelijk bij dat speciaal uitgekozen koninklijke, heilige volk van God. Wij zijn vreemdeling geworden omdat we een identiteit hebben gekregen die daar ver bovenuit stijgt. En die zo totaal anders is dan een identiteit in deze wereld. En dat is heel belangrijk om dat vast te houden, om dat te omarmen als het ware. En om niet te denken dat je thuis bent in deze wereld. Maar om te beseffen, nee, mijn identiteit komt voort uit het feit dat ik hoor bij het volk van God. Ons vreemdelingschap hoeft ons dus niet onzeker te maken in deze wereld. Het moet ons ook niet ons laten afzetten tegen die wereld. Daar willen wij niks mee te maken hebben. We hoeven ons ook niet afzijdig te houden van deze wereld. Maar we moeten ons ook niet laten beïnvloeden door deze wereld. Want wij hebben namelijk een speciale taak gekregen. Niet als individu, maar als gemeenschap met elkaar. Als volk van God hebben wij een taak gekregen. Jullie zijn een koninkrijk van priesters. In de oude vertaling staat wel, jullie vormen een heilig koninklijk priesterschap. En dat is een taak die wij in deze wereld hebben gekregen. Een rol die wij spelen hier, te midden van de mensheid. Ik ga zo meteen uitleggen wat die taak inhoudt, maar als je het Oude Testament een beetje kent, dan komen deze woorden je waarschijnlijk ook bekend voor. Deze woorden heeft God namelijk ook gesproken tegen het volk Israël. Jullie zijn een koninkrijk van priesters. En nu zegt Petrus datzelfde tegen de gemeente. Kunnen we nou zeggen, omdat het Joodse volk het niet kon, heeft God dat maar gelaten en nu mogen wij als gemeente die taak vervullen? Ik denk dat dat helemaal niet waar is. En dat zien we ook aan het eind van het hoofdstuk. Wij waren dwalende schapen. De Joden zijn van God afgeweken en zijn dwalende schapen geworden. Maar Jezus kwam om als afstammeling van het Joodse volk, als de ultieme Jood eigenlijk, dit priesterschap waar te maken. En nu, iedereen die Jezus volgt, kan dat niet uit zichzelf, maar kan dat door Jezus heen, een Jood of een niet-Jood. Als gemeente samen mogen wij deze taak opnieuw vormgeven. Want wij hebben nu namelijk door Jezus kunnen zien, hoe doe je dat? Jezus is een voorbeeld geworden om dat te doen. Er staat zo mooi, als er gesproken wordt over het werk wat Jezus voor ons gedaan heeft, staat er hoe hij dat gedaan heeft. Hoe heeft hij nou ons genezen van die dwaling? Daar wordt een bijzondere tekst aangehaald. Die komt uit Jesaja 53 en daar staat, door zijn striemen bent u genezen. Het is een tekst die vaak wordt aangehaald in het kader van lichamelijke genezing. Ik kon hem niet meer horen, maar als je hem hier ziet staan, hoe Petrus hem aanhaalt, dan bedenk je hoe bijzonder het is dat door de klappen die Jezus heeft gekregen, dat wij genezen zijn van onze dwaling, van onze ongehoorzaamheid. Wij waren dwalende schapen, maar nu niet meer. Wij zijn naar onze herder gegaan. In de tijd van Jezus mocht er geen slaag worden uitgedeeld aan Romeinse burgers. Paulus beroept zich daar ook op. En Jezus die kreeg de slaag wel. De slaag werd uitgedeeld of aan buitenlanders die geen Romeins burgerrecht hadden, of aan slaven. En waarom? Omdat ze afweken van de regels en weer op het rechte pad gebracht moesten worden. Als het ware werd hun ongehoorzaamheid aan hun overheersers werd eruit geslagen. Jezus was niet ongehoorzaam geweest. Maar onze ongehoorzaamheid was op dat moment op hem. Onze ongehoorzaamheid, onze dwalen, onze eigen wijsheid en eigen gereidheid. Wij denken dat we het zelf wel kunnen. Dat werd uit hem geslagen op dat moment. En omdat het uit hem geslagen werd, kunnen wij ervan bevrijd zijn. Dankzij de striemen van de Heer Jezus kunnen wij nu deze taak op ons nemen. Van het koninklijke priesterschap in deze wereld. Omdat wij dankzij hem niet meer van het padje af zijn, als het ware. Wij zijn niet meer op die verkeerde weg. Wij zijn dankzij hem op die goede weg. En kunnen dus ook een goed voorbeeld zijn in deze wereld. Als je dan kijkt naar het priesterschap, dan zie je dat priesters altijd twee taken hadden. Zij vertegenwoordigden de mensen naar God toe. En ze vertegenwoordigden God naar de mensen toe. Een dubbele taak. Ze stonden er als het ware tussenin. En dat is een taak die wij ook mogen nemen in deze wereld. Wij zijn als het ware de eerste van de mensheid die uitgekozen zijn om Jezus te volgen en om God te eren. Wij mogen hem geestelijke offers brengen, namelijk onze lofprijs. We mogen hem eren en we mogen onszelf helemaal aan hem geven. En ik vind het een hele mooie gedachte om te bedenken dat als wij lofprijzen, dat we dat doen ook als priesters van de mensheid. Dus als wij God prijzen, dan prijzen we hem namens ook de mensen die hem nog niet prijzen. Namens de hele mensheid, namens de ongelovigen die hopelijk gaan aanhaken. Wij hebben die eerste taak, wij mogen dat priesterschap nu opnemen, want God is alle eer waard. En wij mogen daar vast in uitstappen. Als priesters, van de mensen, naar God toe. Een tweede taak, die gaat Petrus hier wat verder uitwerken. En dat is, wij mogen God representeren naar de mensen toe. Er staat dan, wij zijn een koninkrijk van priesters, u bent een koninkrijk van priesters, om de grote daden te verkondigen van hem. En als je kijkt naar de grondtekst, dan zie je dat daar niet het woord daden staat, maar dat daar het woord deugden staat. Herziene Statenvertaling neemt dat ook als vertaling. Het gaat niet over de daden van God, maar eigenlijk over zijn karakter, waaruit die daden voortkomen. Wij vertellen niet alleen wat God doet, maar wij vertellen vooral hoe God is. En dat is een belangrijke taak die wij hebben als gemeente van Jezus Christus. Om met z'n allen aan de wereld te laten zien hoe God is. En dat laten we zien door goede daden, staat er. Ja, ik zat nog helemaal met mijn Griekse bij, dus toen dacht ik, oh, er staat eigenlijk geen goede daden. Er staat mooie daden. Onze daden zijn mooi, omdat we ze laten zien aan de wereld. En zij gaan ze niet beoordelen op goed en fout, want daar hebben ze helemaal geen zicht op. Het gaat om dat ze mooi zijn, dat ze er aantrekkelijk uitzien. Dat ze indruk op mensen maken, onze daden. En die daden die doen we niet vanuit onszelf. Maar wij doen eigenlijk wat we doen in deze wereld vanuit het feit dat we een volk van God zijn. Mensen hebben soms het idee, wat ik doe is tussen mij en God. Daar heeft verder niemand iets mee te maken. Heren, blijkt dat is gewoon niet waar. Wat wij doen, dat laat iets zien van wie God is aan de wereld. Maar ook heeft het invloed op de hele reputatie van de kerk, van Gods volk. Want wij vertegenwoordigen samen Gods volk. En als er iemand iets doet wat absoluut niet aansluit bij Gods woord, dan zie je mensen ook al bij het, met hun vingertje wijzen als het ware. Kijk wat kerkmensen doen. Kijk wat een schijnheiligheid. Kijk, hun leven sluit helemaal niet aan bij Gods woord. Wij hoeven geen rechtvaardig leven te leiden om gered te worden. Maar wij mogen een rechtvaardig leven leiden om te laten zien wie God is. Aan elkaar, aan de wereld, aan hoe hij je leven veranderd heeft. En daar gaat zoveel schoonheid van uit, dat Peter zegt, en dan hopen we dat mensen uit de wereld die nu kwaad spreken over jullie, dat die zullen zien hoe mooie werken jullie doen. En niet dat ze daarom jullie gaan prijzen, als jullie zo geweldig zijn. Nee, dat ze God gaan prijzen. Dat is het doel. Het gaat niet om ons. Het gaat om hem. Zijn eer. Er wordt hier gesproken over dat er veel werd kwaad gesproken over de kerk. In die tijd, toen de gemeentes net ontstonden, toen Petrus deze brief schreef, toen werd er veel over de kerk gesproken, ook in negatieve zin. Vooral omdat mensen het niet zo goed kenden. Ze hoorden, dit zijn mensen die de keizer geen heer willen noemen. Want ze hebben een andere heer. Oh, dat zijn een stelletje opstandelingen. Ze dachten, dat zijn mensen waar heel veel incest plaatsvindt. Want iedereen noemt elkaar broers en zus. Ze dachten, dit is een plek waar mensenoffers worden gebracht. Want er wordt gezegd dat ze bloed drinken. Nou ja, wij kunnen er een klein beetje om lachen misschien, om dit soort vreemde theorieën. Maar dat onbekend, geen idee wat het inhield. En als je dan van een afstandje een paar dingen hoort uit de kerk, dan denk je, wat gebeurt er hier? Nou, in onze tijd denk ik dat er wel weer andere vooroordelen zijn over de kerk. Inderdaad, misschien een stukje schijnheiligheid. De kerk zit in schijnheilige mensen. Of de kerk is volledig achterhaald, ingehaald door de wetenschap. Of, nou, wat natuurlijk speelt in onze maatschappij. Ik heb de kerk niet nodig om te kunnen geloven. Je kunt prima alleen zijn. Aan onze taak om door ons gedrag die vooroordelen uit de weg te ruimen. Om te laten zien dat het anders zit. En dat is best een taak, want eigenlijk met alle vooroordelen die er zijn naar de kerk toe, zal misschien niet overal zo zijn. In de Heer valt het misschien nog wel mee. Maar toch, we staan misschien wel met 1-0 achter. Dus het betekent dat we hier volledig voor mogen gaan. Gods ware gezicht laten zien. Niet hoe mensen denken dat hij zal zijn, veroordelend. Hoor je natuurlijk ook veel over de kerk, zeker in deze tijd met alles wat er gebeurt. Wij mogen laten zien dat God anders is dan de mensen denken. Dan gaat Petrus verder om te schrijven van, hey, hoe doe je dat nou? En je denkt dan, mooie daden, laten zien hoe God is, dat moet er wel heel spectaculair uit gaan zien. Ja, ik heb net voorgelezen, er zit eigenlijk weinig spektakel in. Het eerste wat Petrus zegt is, leg nou die vleeselijke begeerte af. Laat je niet door dezelfde verlangens leiden als mensen in de wereld doen. Want dat is funest voor je eigen geloofsleven, voor de kerk en voor ons getuigenis naar buiten toe. En wat je inderdaad ziet is door de tijden heen dat als op een gegeven moment geld een rol gaat spelen, geldzucht, mensen gaan naar macht verlangen of mensen hebben hun seksuele verlangens niet onder controle, dan gaat het geloof. Er komt een smet op de kerk en wordt getuigenis naar de wereld toe. Nou zegt Peter, zat hier even zo tussen neus en lippen door, van joh, doe dat nou gewoon. Het is nog altijd helemaal niet zo makkelijk met alles wat er in de wereld op ons afkomt. Dus hoe doe je dat dan? Ik denk dat het vooral belangrijk is om te erkennen dat die af en toe hun kop opsteken. Om daar open over te zijn naar elkaar. om het bij het kruis te brengen, maar ook er samen voor te gaan om een heilig leven te leiden. Elkaar daarin te scherpen en gewoon eerlijk te bespreken. Want juist vaak, als je het niet durft uit te spreken, dat je toch wel heel graag veel geld wil hebben, dan gaat dat als een ontsteking in je groeien. Dus vooral, denk ik, openheid over hoe de Satan je probeert te verleiden, wat er uit de wereld op je afkomt, wat dat met je doet en hoe je daar niet in mee wil gaan. Tweede wat Petrus dan zegt, is we moeten ons onderwerpen aan alle orders die er in de wereld zijn. En we moeten ons niet zomaar aan ze onderwerpen, we moeten ze ook eren. Met respect behandelen en vooral ook met respect over ze praten. In die tijd, ja, het was misschien ook wel gevaarlijk als Petrus wat anders had geschreven. Als hij gezegd had, nou die keizer, dat maakt niet uit, want ja, dan die keizers waren geen liefertjes. Maar ik denk niet dat Petrus het daarom schrijft. Hij schrijft het echt duidelijk als een instructie van God. Onderwerp je aan de keizer. En dan moet je bedenken dat die meeste keizers, nou ja, die waren nogal kierenwiet. Die waren machtsbelust, er waren altijd intriges. Ze hielden graag grote maaltijden, braspartijen. De belasting die ze inden, die gebruikten ze om hun rijk uit te breiden. Om zelf mooi een paleis te bouwen en niet speciaal om voor de bevolking te zorgen. Er staat niet, je hoeft het met de keizer eens te zijn. Er staat, je moet je aan de keizer onderwerpen en hem eren. En dat, wij hebben geen keizer. Wij zijn een democratie, maar toch wordt er steeds een regering aangesteld. Er zijn ministers, er zijn politieagenten, er is allerlei orde boven ons. En we hebben soms onze vraagtekens over wat ze doen. Over hun beleid waar we het niet mee eens zijn. Belastinggeld wat ze uitgeven aan dingen. Wij denken, kun je beter ergens anders aan uitgeven? En dat wordt aan ons niet gevraagd om onze mening te geven. Wij onderwerpen ons aan de regels van het land. Niet omdat we het ermee eens zijn, maar omdat het een opdracht van God is. Hij zegt, zo laat je zien wie God is. Niet iemand die van macht houdt en het wel even voor het zeggen wil hebben. En in onze tijd denk ik, een van de belangrijkste dingen waar mensen nog wel eens tegenaan lopen, is inderdaad dat belasting betalen. Tenminste, in onze omgeving, in Wapenveld zag ik nog wel eens dat mensen daar niet zo van hielden. En ik denk dat het aan ons is om daar met vreugde een voorbeeld in te zijn. Om eerlijk je belasting in te vullen. Maar ook om ervoor te kiezen om niet zwart te werken. Want dat is wat de overheid verbiedt. En ook om geen zwartwerkers in te huren. Dan kun je zeggen dat is de verantwoordelijkheid van die ander. Maar als jij graag goedkoop uit wil zijn en ze daarom inhuurt, dan is het ook jouw verantwoordelijkheid. Toen wij in Wapenveld het huis hadden gekocht en een nieuwe keuken moesten, hadden we dat gekocht bij een keukenbedrijf. Maar dan moet er altijd eerst wat installatiewerk gedaan worden. En het keukenbedrijf, die man, die gaf ons een telefoonnummer door van iemand die dat wel zou kunnen doen. Dus er komt iemand bij ons langs, een jonge jongen. Of ja, ze kwamen met z'n tweeën aan het begin van de avond. Ja, ze zeiden, oh ja, dat kunnen we wel voor u doen. Maar ja, dat kunnen we alleen in de avonden, in het weekend. Ja, zeiden wij, dat klinkt alsof jullie het zwart willen gaan doen, hè? Want waarom kun je niet overdag? Ja, dan werken we voor een baas, maar dit doen we er een beetje bij, voor dat keukenbedrijf. Ja, zeiden wij, ja, sorry, maar wij zijn christenen en wij doen liever de dingen wit. En, want wij denken dat het belangrijk is om de overheid te gehoorzamen. En die jongens waren echt helemaal verbaasd, maar die zeiden, ja, wij gaan ook al naar de kerk, maar hier hebben we nog nooit over nagedacht dat je dit niet zou kunnen doen. Het kwam wel eens in hun hoofd opgekomen. Nou ja, ze hadden er wel respect voor. Ze zeiden, nou prima, wij kunnen het niet doen in de basistijd, maar daar is nu geen tijd voor, dus dan moeten we misschien maar iemand anders zoeken. En ze gingen weer weg en het ging allemaal heel vriendelijk. En voor ons was het nog wel een uitdaging om toen voor de plaatsing van de keuken nog gauw een andere installateur te vinden die het wit wou doen en tijd had. Het kwam net op het nippertje goed. Het gaf wat stress en wat extra kosten, maar gelukt. Maar dan verbaas je je soms over hoe makkelijk mensen daarin zijn. Maar dan besef je dat Petrus zegt, juist in dat soort dingen mag jij een getuige zijn in de wereld? Dan laat je zien hoe God het wil. Wij voegen ons onder de regels van ons land. Ongeacht of we mee eens zijn over de hoeveelheden belastingen die we moeten betalen. Wij betalen belasting met vreugde, omdat we met vreugde God dienen. En daar kiezen we voor. En vergis je niet dat je met dit soort gedrag indruk maakt op de wereld om je heen. Want ze zien het. Ze kijken naar je. Als je zegt dat je christen bent, als je bij een kerk hoort, er wordt op je gelet. Juist in die hele kleine dingen. Juist in dat gedrag. En dan gaat het om het volgen van de regels. Maar het gaat dus ook heel erg over het uiten van respect en van eer. Nou, als we iets nu in de maatschappij hebben, dan is het een stukje hardheid. Een afrekencultuur. Als iets je niet zint, dan zet je er een negatieve review over op het internet. Het verbaasde me in coronatijd hoe mensen ineens ministers voor leugenaars gingen uitmaken in het openbaar. Het gaat er niet om of je het met ze eens bent. Het gaat erom, stel je respectvol op. Geef je ze eer, omdat God het van je vraagt. Ik had van die redelijk opgevoede kinderen thuis, die dan op school heel keurig tegen hun docenten netjes met twee woorden spraken, maar dan thuis zeiden de K-mens van wiskunde. En dan probeerde ik nog wel eens een beetje wat aan te schuren. En dan denk ik, ja, wat belangrijk is het ook, dat je over je leraren die boven je gesteld zijn, dat je respectvol met ze omgaat en ook achter hun rug respectvol over ze praat. Dat geldt voor leraren, maar dat geldt ook voor de baas op je werk. Slaven, staat er bij Petrus, die moesten respect hebben voor goede, maar juist ook voor slechte meesters. Ze moesten het ondergaan. Ze moesten niet in opstand komen, ze moesten geen kritiek gaan leveren. Betekent dat je alles zomaar moet volgen? Ik denk dat je dingen best bespreekbaar mag maken. Maar altijd op een respectvolle manier. En dat je beseft dat de mensen die boven je geplaatst zijn, dat het mensen zijn in een bepaalde orde die God ook, dat zegt Paulus ook ergens, God heeft mensen boven je gesteld. Gehoorzaamheid aan de mensen boven je is gehoorzaamheid aan God. En eer voor de mensen boven je of naast je is een uiting van Gods eer voor alle mensen. Omdat hij ze gemaakt heeft, omdat hij ze ziet, omdat hij van ze houdt. En ik denk dat we daarmee in onze maatschappij zo'n verschil kunnen maken. Door te laten zien, door onze andere houding, hoe het karakter van God is. En dat zullen mensen niet altijd leuk vinden. Want als jij dingen anders doet, als jij dingen goed doet, als jij dingen netjes doet, als jij dingen wel volgens de regels doet, dan hou je mensen een spiegel voor. Een spiegel die ze vaak helemaal niet willen zien. Mensen worden daar soms boos van, geïrriteerd van. Gaan achter jouw rug over jou roddelen, terwijl jij dat niet doet. Het gaat je geld kosten misschien als je dingen netjes wil doen. Het gaat je naam, goede naam kosten. En dan staat er, Jezus heeft dat gedaan. Jezus ging als een voorbeeld. Hij heeft het eerst gedaan en wij doen hem na. Zijn houding van nederigheid en zachtmoedigheid. Daarmee koos hij ervoor om het gezicht van de Vader te laten zien aan de mensen. Door dezezelfde houding mogen wij het karakter van de Vader laten zien aan mensen. Jaren geleden kocht mijn vader op de rommelmarkt, dit boek, In zijn voetstappen of wat zou Jezus doen? Het is geschreven door een zekere Charles Sheldon, Amerikaanse predikant. Misschien hebben sommigen van jullie het gelezen, misschien ook wel een nieuwere versie. Dit is echt eentje met dubbele O's en heel veel SCH's van het hele oude Nederlands. Maar ik las het boek als jonge tiener. En het gaat over een predikant van een welgestelde kerk die naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen de gemeente uitdaagde. Van wie wil, mag meedoen. Om een jaar lang zich toe te wijden om bij alles wat je doet en alles wat je beslist, je altijd af te vragen, wat zou Jezus doen? En de mensen deden dat. Een grote groep uit die kerk deed mee. En dat was best een uitdaging voor ze. Het was een welgestelde kerk, rijke mensen die alles netjes voor elkaar hadden. Hun keuze om Jezus in echt in zijn voetstappen na te volgen, dingen te doen zoals Jezus het voorbeeld had gegeven, dat kostte ze soms een reputatie, dat kostte ze geld. Maar het weet ook goed. Het was een enorm getuigenis in dat hele stadje. En dit boek, dat raakte me zo als tiener. En mijn vader was er ook door geraakt. En op onze bruiloft gaf hij me dit boek. Zo van, dit is ook hoe jullie als echtpaar mogen gaan leven. En dat hebben we altijd geprobeerd. Wat een zegen om een man te hebben die ook Jezus wil volgen. En op een gegeven moment werd dit boek een beetje herontdekt in Amerika. Werd het allemaal opnieuw uitgegeven en werd het een beetje aan zo'n rage gekoppeld. Ik weet niet of jullie weten het vast wel. Je had al die WWJD-bandjes, caps, t-shirts, bijbelhoesen. Verzinnen, sleutelhangers, verzin het maar, hè. En dan stond er altijd op, WWJD, what would Jesus do? En ik denk dat die beweging als iets heel moois is ontstaan. Maar ik weet nog dat ik was toen een jaar of 20 en dat ik dacht, ze halen die hele diepgang uit dat boek, wat me zo geraakt heeft. Want het is wel een mooie herinnering om dat op je arm te doen. Maar de toewijding die dit vraagt, en die ik teruglees dan ook in het boek van die mensen. Het voorbeeld van de Heer Jezus, wat zo, ja, wat moeten we bijna zeggen over dat voorbeeld? Wat zo kostbaar is. Maar wat eigenlijk ook zo precies komt om dat te volgen. Jezus geeft ons niet een voorbeeld. Er staat eigenlijk, Jezus gaf ons een blauwdruk. Een heel precieze bouwtekening. Het is niet een voorbeeld zoals je wel veel voorbeelden in je leven hebt. Jezus gaf een heel precies voorbeeld. In zijn voetstappen lopen, dat vraagt een enorme toewijding en precisie. Het bestuderen van Gods woord, van het leven van Jezus, om te weten wat Jezus zou doen. En dan precies in zijn voetstap te lopen en het te doen zoals hij het deed. Betekent niet dat we het perfect moeten doen, maar wel dat we steeds weer naar dat voorbeeld mogen kijken en denken, hey, hebben we dat nou inderdaad zo gedaan? Nee? Nou, dan moeten we misschien eerst eens een stapje terug. En niet verder gaan in een spoor wat er wel een beetje op lijkt. Dan gaan we terug en dan zeggen we, nee, dit was toch niet helemaal het voetspoor van Jezus. En dan nemen we een nieuwe stap. Naar het bestuderen van zijn woord, naar het bidden met elkaar ervoor. Waarom? Niet omdat we het zelf zo rechtvaardig willen leven. Maar omdat door ons rechtvaardige leven de wereld gaat zien wie Jezus is. De wereld Gods karakter kan leren kennen. Dat is wat priesterschap inhoudt. Dat is radicaal, dat is niet altijd makkelijk. Het is heel duidelijk, de Bijbel zegt, dit vraagt dingen van je die niet leuk zullen zijn. Het zal misschien je naam kosten, je geld kosten, je familie, je weet ik niet wat het je allemaal gaat kosten. Het kostte Jezus zijn hele leven. Maar je gaat daarmee aan de wereld de grote daden van God laten zien. Juist in jouw nederigheid en zachtmoedigheid. Zodat veel mensen, hopelijk veel mensen op de jas dat Jezus terugkomt, daar zullen staan. Om met ons hem te eren. Want daar gaat het om. We zijn een heilig koninklijk priesterschap. Om zijn daden te verkondigen. Tot zijn eer. En dat doen we niet alleen. Dat doen we als gemeente van Jezus Christus. Met z'n allen. We hebben daar een verantwoordelijkheid in. Maar het mag ook een enorme vreugde geven. Want wat is er mooier dan het prachtige karakter van God te mogen laten zien in je eigen leven? En wat is er mooier om daar straks te staan met die mensen die er nog niet van weten, die naar jouw leven hebben gekeken en denken, ja, God komt alle eer toe. Amen.